Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 7. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Psalm 27, de versen 3 en 7. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor deze morgen is uit het Evangelie naar Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. We noemen nu Johannes 3, de versen 22 tot en met 36, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 53. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 3, te beginnen bij vers 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er is dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, ziet, die doopt en zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt is boven allen die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde. En spreekt uit de aarde, die uit de hemel komt is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over het laatste vers wat u gelezen is, namelijk het 36e vers uit Johannes 3, waar we het woord van God en onze tekst lezen, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En we willen in het licht van dit gedeelte van het woord van God ook onze belijdenis lezen uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Zondag 7, vraag en antwoord 20. We lezen daar. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, bindt u het op ons hart, wat een grote zegen het is dat wij hier mogen zijn. U geeft ons week aan week de gezondheid om hier te komen. U schenkt ons uw heilig woord. De kandelaar van uw woord is nog niet weggenomen. En u geeft ons ook dat we samen mogen zijn om over uw woord na te denken en vanuit uw woord de weg der zaligheid horen verkondigen. Heere, bind het op ons hart, opdat wij deze dingen niet vanzelfsprekend achten, maar het ons een wonder mag zijn dat we al deze voorrechten en zegeningen van u ontvangen. En we bidden van u, wil u ons hart dan onder al deze zegeningen vernederen, niet alleen opdat wij klein worden onder alles wat u ons schenkt, maar heel in bijzonder opdat wij onder uw zegeningen een biddend hart ontvangen, want dat is nodig. Dat we met de zegeningen biddend tot u leren vluchten. Of u door uw woord en door uw geest ons nu ook persoonlijk dat heil wat u in uw woord uitstaat wilt deelachtig maken. We bidden u, Heere, wil u dat ook deze morgen doen. Worden er vanmorgen aan herinnerd dat dat geloof, dat oprechte geloof noodzakelijk is. Want dat zonder geloof niemand u kan behagen. Ja, dat zonder geloof de toorn van God op ons blijft. Heere, overtuig ons vanmorgen van de noodzaak van dat geloof. Zo dat wij ook om dat geloof gaan bedelen. En de genade van het geloof inroepen en inwachten. omdat u het alleen schenken kunt. Denk dan bijzonder aan hen die alle geestelijk leven missen en dus ook vreemdeling zijn aan dat oprechte geloof. Heere, laat het vanmorgen voor hen die eigenlijk toch onverschillig doorleven, zo mogen zijn dat ze ervan overtuigd worden dat het zielsgevaarlijk is om door te leven zonder u. Wil u geven dat ze gaan zien wat de grote nood in hun leven is. Namelijk dat ze alles missen, het geloof missen. En leer hen te buigen met een verslagen hart en een verbroken geest. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Is er ook voor mij doen aan een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? We bidden u, Heere, denk aan hen die zichzelf overal buiten moeten zetten, maar wier hart toch naar de dingen van u uitgaat. Wier hart zo verblijd zou zijn als ze een kruimel van uw genade mochten ontvangen. Maar voor wie alles donker is en de geestelijke vragen zo talrijk. Heere, wil u vanmorgen hen laten zien dat er nu bij u ook inderdaad voor hen genade is. Niet omdat zij dat verdienen, maar omdat het uw welbehagen is aan de grootste zondaar om niet genade te schenken. Heere, laat het zien dat het bij u mogelijk is. Dat bij u, door dat werk van de Heere Jezus Christus, alles voorhanden is wat een schuldverslagen en doemwaardig zondaar mist. O, leer hen dan de dood te schrijven op alles wat van hen is. Zichzelf maar afschrijven, buitensluiten. Maar leer hen hoge gedachten te koesteren van u. Want bij u is het leven. Bij u is onweerstandelijke, onweerstaanbare genade. Heere, wil in die genade nog op armen en verslagenen, nog op mensen die het niet meer weten en niet hebben, gunstig neerzien. Denk ook aan allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel, uw kinderen. Heere, u weet waar zij geestelijk toeven. Of dat is op dwaalwegen, want we moeten het belijden dat er zoveel dwaalwegen zijn van ons hart, waarin wij zwerven, afdwalen van u, onbedachte herder verliezen. Heere, als dat er is in het leven van uw volk, u weet het, wil u ze laten zien hoe ver ze zijn afgedwaald. En misschien verstrikt in de struiken, gevallen in een kloof van zonde, zou u ze als de grote herder in uw grote genade weer op willen zoeken en hen willen leiden op het rechte spoor van uw gerechtigheden. Leer hen opnieuw, Heere, door het ware geloof alle heil en zaligheid bij u zoeken. En het heil wat in u te vinden is, omhelzen met de armen van het geloof, aan het hart drukken, opdat zij weer mogen wandelen in het licht en in de weg van u. Leer uw volk ook als zij het goed hebben en opgezocht werden door uw gunst en door uw ontferming. Leer ze, Heere, waakzaam blijven. Want de arglistigheid van ons hart loert, ook al is het misschien op dit ogenblik ondergronds. En de vele listen en bezwaren die de vorst der duisternis op ons afvuurt, ze zijn zo krachtig. Maar wil u uw volk leren waken en leren bidden. Ook in tijden waarin alles zo rustig en goed kan zijn van binnen. En wil boven al uw kinderen, welke weg u ook met ze gaat, oefenen in het geloof. Wortelen en gegrond doen zijn in de liefde. En toedoen nemen in de kennis van u, de kennis van zichzelf. En de kennis van die gezegende borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Ja, erbarm u over uw volk, Heere. Vanuit die oneindige liefde die er is in u, o drieënige verbondsgod. En zie in gunst en in genade op heel uw kerk, op al uw kinderen neer. Denk aan ons allen zoals we hier zijn. U weet hoe we vanmorgen naar de kerk zijn gekomen. Misschien met zorgen. Misschien met veel vragen. Misschien met een hart wat het niet met u eens kon worden. Misschien met bitterheid in onze ziel vanwege dingen die gepasseerd zijn. U weet het alles. Heren, laat het vanmorgen geen hindernis mogen zijn wanneer we naar uw woord mogen luisteren. En geef dat uw genade zo de overhand mag hebben, dat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren naar uw woord weggenomen wordt. En wil u geven dat we mogen luisteren, de woorden mogen indrinken. Denk ook aan hen die hier niet zijn. Wees u met allen die wellicht uit ons midden al met vakantie zijn, korter of verder weg zijn gegaan. Heere, wil u hen bewaren en beschermen en ook op deze dag, uw dag, een zegen schenken op de plaats waar zij onder uw woord verkeren. Leer ons ook, Heere, in onze vakantietijd leven naar uw goddelijk bevel. Denk ook aan hen die hier niet kunnen zijn door ouderdom of ziekte. We dragen bijzonder hen die ziek zijn aan u op en bidden of u herstel wilt schenken en u hulp wilt geven. Denk bijzonder aan hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. We dragen zuster Hollaar aan u op. We zeggen uw naam dank dat het langzaam beter mag gaan. Wil u haar verder oprichten, krachten geven, zorgen wegnemen en laat ze spoedig weer naar huis mogen terugkeren. Denk ook aan zuster Visser die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen. Wil u ook haar gedenken, de middelen nog gebruiken en zegenen. En bovenal, Heere, laat voor hen beiden die in het ziekenhuis liggen ook deze tijd aan hun hart geheiligd mogen worden. Wil ook in de beproevingen uw ondersteuning en uw genade niet onthouden. Denk ook aan hen die thuis zijn, ouder worden en gebreken, het minder worden bij het ouder worden aan de lijve ervaren. Heere, geef kracht en hulp. En laat het zo mogen zijn dat die bede in hun hart mag leven. Wil u mij, Heere, in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. Heere, schenk dat aan alle ouderen. En wil de verkwikking van uw genade aan hen niet onthouden. Denk zo aan ons allen. Er is zoveel, zoveel meer dan we u kunnen noemen. Maar u die alle dingen weet, we dragen elkaar, de gemeente en alle die met ons meeleven, aan u op, voor ziel en lichaam, voor dit tijdelijke en voor de eeuwigheid. En bidden of u ons uw zegen wilt schenken. Heere, als wij zien op onszelf, dan is er bij ons geen reden. Dan moeten wij het voor u belijden, dat alles aan onze kant met zonde bevlekt is, ja, verzondigd is. Dat betekent dat wij geen enkel recht kunnen laten gelden op één enkele zegen van u. Alles verzondigd. Maar Heere, wil u dat dan zo op ons hart binden, dat we vanmorgen in de bank mogen zitten en op de kansel mogen staan, als mensen die nergens recht op hebben, maar die bedelen aan de troon van uw genade om uw gunst. En wil u dan uit vrije genade, om dat eenzijdige werk van uw gunst en ontferming op ons en op onze kinderen neerzien. En wil vanmorgen, wanneer we in een diep leerstuk van het ware geloof ons verdiepen willen, ons uit de schatkamer van uw woord dingen laten zien. Oude dingen, nieuwe dingen. En wil u geven, Heere, dat ze geheiligd worden, toegepast worden aan ons hart. We vragen dat in de verzoening en vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 145, de versen 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En het vierde, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 3 en 4 van Psalm 145. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Dat is Psalm 84, het derde vers. Geliefde gemeente, de meeste van ons zullen weten dat wij de kernstukken van de leer van de reformatie vaak samenvatten in de drie sola's. Sola scriptura, dat betekent de schrift alleen. Sola gratia, genade alleen. En sola fide, door het geloof alleen. Deze drie grondzuilen van de reformatie, zoals ze wel genoemd zijn, hangen samen. Je kan die drie sola's niet van elkaar losmaken. Want genade alleen en geloof alleen, dat hoort bij elkaar. En genade alleen en de schrift alleen, dat heeft ook een diepe samenhang. Maar ook al hangen deze drie samen, toch hebben ze ieder hun eigen plaats en hun eigen betekenis. Vooral ook dat laatste sola, wat we noemden, sola fide, door het geloof alleen. En bij dat laatste kernstuk van de reformatie willen we vanmorgen stilstaan. Of eigenlijk moet ik zeggen, beginnen stil te staan, want we zullen vanmorgen lang niet alles kunnen zeggen over dat geloof. Maar wanneer we daarop bij stilstaan, dan zien we dat juist ook in onze catechismus en in het woord van onze tekst daarop alle nadruk ligt. Dat een mens alleen zalig wordt door het geloof. Want wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. En wie gelooft, zo zegt onze catechismus, die is een deelgenoot van Christus. En wordt door hem zalig. Zo willen we vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij sola fide. Door het geloof alleen. En we letten allereerst op de noodzaak van het geloof. Want onze catechismus laat zien dat het absoluut noodzakelijk is oprecht te geloven om zalig te worden. En ten tweede de aard van het geloof. Want we worden door dat geloof in Christus ingelijfd en nemen al zijn weldaden aan. Dus sola fide, door het geloof alleen, de noodzaak van het geloof en ten tweede de aard van het geloof. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Zo luidt de vraag aan het begin van deze zevende zondag. En eigenlijk rijst deze vraag als vanzelf in ons binnenste op, nu we op dit punt van onze Heidelberger zijn aangeland. Want in de vorige zondagen is heel duidelijk gezegd dat wij mensen, kinderen van Adam, in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom kinderen des toorns zijn. Wij zijn als gevallen Adams kinderen onderworpen aan het oordeel en aan de dood. Maar nu heeft onze catechismus ook laten zien dat midden in de dood, die door de zonde op deze wereld is gaan heersen, God zijn Zoon gegeven heeft. En dat hij de enige zaligmaker is, van Gods wegen gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. We hebben gezien dat die ene zaligmaker zichzelf midden in deze wereld bekend laat maken en bekend maakt door zijn woord en door zijn geest. En dan komt natuurlijk de vraag toch in ons binnenste op. Als midden in deze wereld Christus zichzelf als de zaligmaker laat verkondigen, voor wie is hij dan een zaligmaker? Worden alle mensen die in Adam aan de dood zijn onderworpen, door deze tweede Adam ook weer zalig? Geldt de vloek die voor alle mensen geldt? Geldt het nu ook dat die vloek door de tweede Adam voor alle mensen wordt weggenomen? Kijk, op die vraag antwoordt onze catechismus heel resoluut en heel indringend met nee. Niet alle mensen worden zalig. De tweede Adam redt niet iedereen van de vloek en van de dood. En dat antwoord van onze oude Heidelberger druist heel veel mensen, zeker vandaag de dag, tegen de gedachten en tegen de haren in. Want er zijn nogal wat mensen die denken dat het uiteindelijk allemaal wel mee zal vallen. Dat uiteindelijk Christus iedereen zal redden. Het meest ver in deze richting gaat de leer van de alverzoening. Ook wel bekend als het universalisme. Maar laten we die naam alverzoening maar aanhouden. De alverzoening leert dit. Dat Christus toch de wereld met zichzelf verzoend heeft. En dat we dat zo uit moeten leggen. Dat de Heere Jezus Christus uiteindelijk alles overwint. Uiteindelijk zal hij alle zonden overwinnen. Dat betekent uiteindelijk zullen alle mensen zalig worden. Uiteindelijk zal hij de hel en Satan overwinnen. Dat betekent dat zelfs Satan en de gevallen engelen eenmaal in de eeuwige heerlijkheid zullen worden opgenomen. En dat er uiteindelijk geen hel zal zijn. En als men nog gelooft in een hel in deze kringen, dan zegt men wel dat is misschien maar iets tijdelijks. Een louteringsvuur. Alleen voor de ergste misdadigers en voor de meest corrupte mensen. Waar ze een tijd lang moeten blijven om gereinigd, om gelouterd te worden. Dit soort gedachten vindt u al heel vroeg in de kerk. Ergens in de tweede eeuw, rond het jaar 200 in elk geval, leerde de kerkvader Origenes dit soort ideeën. Alverzoening. Uiteindelijk zal alles goed komen met zondaren, met mensen, zelfs met duivelen en gevallen engelen. En heel sterk gaan de meeste moderne theologen ook in deze richting. Karl Barth bijvoorbeeld heeft zeer sterk de gedachte van de alverzoening verdedigd. En op een wat andere manier professor Berghoff uit Leiden. Barth zegt, om één zin te citeren, het ja van Gods genade is zo overmachtig dat het al het menselijke neen van de zonde uiteindelijk zal overwinnen. Genade overwint. Alleen alle mensen weten dat niet. En alle mensen geloven dat niet. Maar al geloven ze het niet en weten ze het niet, toch zal de genade uiteindelijk overwinnen. En vanuit die gedachte komt hij heel dicht in de buurt van de leer van de alverzoening. Alles zal goed komen. En u hoort dat soort ideeën, weet u waar, heel vaak? Op begrafenissen. Want soms wordt er nergens zo gelogen als op het kerkhof, als bij een begrafenis. Dat mensen die in hun leven nooit zich om God of gebod bekommerd hebben, dat er van hen toch nog gezegd wordt dat het goed met hen is. De achtergrond ligt in dit soort ideeën. Alverzoening. Wie we ook geweest zijn, het komt alles wel goed. Maar zo staat het niet in de schrift, gemeente. In het onfeilbare, onwrikbare woord van God. Er staat heel duidelijk dat er twee soorten mensen zijn en dat er tweeërlei eeuwigheid is. U leest het heel aangrijpend in de kroonrede van de Heere Jezus Christus, de bergrede. als hij in Matthäus 7 zegt dat er een enge poort is en een brede weg. En dat op die brede weg vele mensen wandelen. En dat er weinigen zijn die door de smalle poort, door de enge poort ingaan. U leest het in datzelfde Matthäus-evangelie als er gezegd wordt, en er zijn velen die geroepen zijn, maar weinigen die uitverkoren zijn. En u leest het met nadruk ook in de woorden van onze tekst, om niet meer te noemen, waarin heel duidelijk gezegd wordt, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie in de Zoon niet gelooft of wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het eeuwige leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem voor eeuwig. Tweeërlei mensen, gelovigen en ongelovigen. En huiveringwekkende gedachten, tweeërlei toekomst. Eeuwig leven voor hen die geloven. En de eeuwige nacht voor hen die niet geloven. En vandaar dat die ideeën van de alverzoening een grote leugen zijn in het licht van Gods woord. Wat zien we dus uit het woord van God, dat er tweeërlei mensen zijn en tweeërlei toekomst is. En dat het beslissend is dat geloof. Want als we dat geloof niet bezitten, dan zal het eeuwig kwaad met ons gaan. Maar als we dat geloof mogen kennen, dan zal het goed met ons zijn. Nu zijn er gelukkig ook heel wat mensen die wel niet de alverzoening leren, die het hiermee eens zijn en zeggen, ja, dat geloof, dat is beslissend. Het gaat om het geloof. Niet alle mensen worden zalig, alleen de gelovigen worden zalig. Maar die het toch, ook al leggen ze nadruk op het geloof, het niet met onze catechismes eens zijn. En dan denk ik aan de ook zo verbreide leer van de algemene verzoening. Dat is wat anders dan de alverzoening. De alverzoening zegt, alle mensen worden uiteindelijk zalig, of ze nu geloven of niet geloven. Maar de algemene verzoening, dat is de leer van de remonstranten. Die zeggen, nee, niet alle mensen worden zalig. Nee, nee, nee. Alleen de gelovigen worden zalig. Maar weet u hoe dat dan wordt uitgelegd? Zo. Christus, zo zeggen de mensen die de algemene verzoening leren, Christus stierf voor alle mensen. Hij is voor alle mensen gestorven. Maar nu komt het erop aan dat wij, door onze vrije wil goed te gebruiken, voor die Heere Jezus Christus kiezen. En als we nu voor hem kiezen, de keuze van het geloof doen, Jezus toelaten in ons hart, kijk, dan worden we zalig. Die keuze is erg belangrijk. Want alleen door onze keuze krijgen we deel aan die Christus die wel voor alle mensen gestorven is. Ziet u wat hier gebeurt? Hier wordt een Christus getekend die inderdaad zijn bloed gestort zou hebben voor alle mensen zonder onderscheid. Maar nu wordt het zalig worden afhankelijk gemaakt van onze wil en onze beslissing. Om het heel simpel te zeggen, de Heere Jezus Christus heeft veel gedaan voor alle mensen. Laten we zeggen, 80% van het werk wat gedaan moest worden, heeft Hij gedaan. Maar nu is er nog die 20% nodig van onze beslissing. Het werk van de Heere Jezus Christus moet nog aangevuld worden door onze bereidheid om Hem te aanvaarden en aan te nemen. Kijk, en ook dat. Al wordt er nog zoveel nadruk gelegd op het kiezen. En op het geloof. Op de geloofsbeslissing in deze kringen. Ook dat is.
In opmars is ook in West-Europa. En die evangelicale beweging in heel veel gevallen doortrokken is van de geest van de algemene verzoening. Opwekkingsprediking waar de mensen aangedrongen wordt dat ze door op te staan of hun hand op te steken kiezen voor de Heer Jezus. Naar voren kunnen komen en dat is dan het geloof. Lieve mensen, laten we ons en onze kinderen toch niet laten bedriegen. Want zo is het in het licht van de schriften niet. Het geloof is noodzakelijk, ja zeker. Maar het geloof is niet iets wat opwelt in een spontane reactie uit het menselijk hart. Het geloof, dat is een werk van Gods genade. Dat is niet iets wat opkomt op de akker van ons verloren bestaan. Zegt de apostel Paulus het niet. Als je in Efeze 2 spreekt over die diepe werkelijkheid dat wij mensen dood zijn in de zonde. En dan zegt hij over het geloof en dat niet uit u. Het komt niet op uit u. Het is Gods gave. Lezen we het niet in de brief aan de Hebreeën dat de Heere Jezus Christus de overste leidsman en voleinder des geloofs genoemd wordt. En dan is dat woord overste leidsman eigenlijk niet eens zo duidelijk. Letterlijk staat er, hij is de auteur en de beëindiger van het geloof. Dat wil zeggen, hij is het die van het allereerste begin tot het allerlaatste einde, de bewerker is van het geloof. Heel het geloof, in zijn begin, in zijn voortzetting, in zijn einde, is het werk van de Heere Jezus Christus. En zo zouden we door kunnen gaan. Het geloof is het werk van Christus en van de Geest. Het geloof is de gave van God. En laten we op dit punt nog even wat nadruk leggen. Het oprechte geloof is nodig. Maar dan een geloof wat niet bestaat uit wat gedachten of wat emoties van ons mensen opgewekt op een massabijeenkomst, opgewekt in een tent of waar dan ook. Maar het geloof wat de vrucht is van het woord en de geest van God. Het is Gods gave. Want weet u waarom die leer van de algemene verzoening zo verkeerd is? Omdat ze God en Christus onteert. En omdat ze een lichtvaardig idee heeft van de diepe verlorenheid van de mens. Dat is heel wat, zegt u. Inderdaad, dat is heel wat. Ze onteert God en Christus. Weet u waarom? Het is zojuist al aangeduid. Als het zo is dat Christus voor alle mensen gestorven is. En dus het van onze keuze, van onze beslissing afhangt of we dat offer van de Heere Jezus Christus aannemen of niet. Dan zou het dus zo zijn dat die mensen die weigeren te geloven, dat Christus zijn bloed wel voor hen gestort heeft, maar tevergeefs. Dan zou dat bloed, ik zeg het met eerbied, eigenlijk vermorst zijn voor de ongelovigen. En is dat geen oneer doen aan de Heere Jezus Christus? Is dat geen schande brengen over zijn bloed? Is het bovendien eigenlijk niet zeggen dat de Heere Jezus Christus ten diepste een machteloze zaligmaker is? Want hij heeft zijn bloed tevergeefs gestort. Bovendien, hij kan de mensen niet zalig maken. Zonder hun eigen wilsbeslissing. Zonder hun eigen keuze. Is dat de zaligmaker van de schrift? Is dat die grote koning die geleden heeft en die gebloed heeft en die onder de toren van God is bezweek? Staat het niet in de schriften dat Christus gestorven is en als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien? Dat betekent, als hij zijn leven zal hebben uitgegoten in de dood, dan moeten er mensen bekeerd worden. Dan moeten er mensen gearresteerd worden. En al zal alle vijandschap in hun hart er misschien dan tegen opkomen, dan moeten ze de wapenen van verzet inleveren. Door de kracht, de onweerstaanbare kracht van die genade. Dat is de Christus der Schriften. Een machtige verlosser. Die niet slechts voor de helft of voor 80% betaald heeft. En het verder overlaat aan de welwillendheid van mensen. Nee, het is een Christus die een volkomen zaligmaker is. Zo tekent de schrift hem. En zo krijgt een arme zondaar hem ook nodig. Misschien zeg ik wel iets wat op dit moment in uw eigen hart leeft. Als uitzien, als verlangen. Zo krijgt een arme zondaar hem nodig. Niet als een zaligmaker die de zaligheid heeft mogelijk gemaakt en het nu overlaat aan mensen keuze. Maar als een volkomen zaligmaker. Die nu tot die zondaar komt. Midden in zijn nood en midden in zijn schuld. En heel het werk doet. Hem alles geeft wat nodig is. En alles afneemt wat hij moet missen. Die zaligmaker is de zaligmaker der schriften. En die zaligmaker wordt ons in het woord verkondigd. En die zaligmaker wordt dierbaar voor hen die bij zichzelf nu niets kunnen vinden. Wat God behagen kan. Geen hart wat bereid is. Geen hand om te grijpen. Geen voet om te gaan. Geen geloof om te geloven. Geen gebed om te bidden. Alles onder de zonde besloten. En toch met een hart wat uitziet. O, geef me die Jezus. Want buiten deze Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zijn er zo vanmorgen mensen in ons midden. Die het niet met een praatje kunnen doen. Niet met hun eigen werken kunnen doen. Niet met hun godsdienstige gevoelens kunnen doen. Maar die zeggen, die Heere Jezus Christus heb ik nodig. Die alles doet. O mijn beste vriend, zouden we dan niet, zoals zoveel in de dagen waarin de Heer Jezus Christus hier op aarde was, tot hem vluchten. Met die beden van die hoofdman op de lippen en in het hart. Heere, spreek slechts één woord. Of met het verlangen van die doodzieke vrouw. Als ik slechts de zoon van zijn kleed aan zal raken. Met die beden van de oude psalm op onze lippen. Zie op mij in gunst. Van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Want kijk, die zaligmaker, zegt de apostel, betaamt ons. Die een volkomen zaligmaker is. En die volkomen past om de diepe nood van ons leven, de zondenood, de schuldennood, te overwinnen. Want dat was het tweede. wat van die leer van de algemene verzoening gezegd kan worden. Ze hebben een ondiep, een oppervlakkige blik, een oppervlakkige kijk op de zonde. Ze denken dat de zonde wel erg is, maar dat het met die zonde toch nog niet zo erg is, dat de mens er nog niets aan kan doen. Ze denken dat het met de zonde toch nog wel mogelijk zou zijn om iets goeds te doen, om te kiezen, om te beslissen, om aan te nemen. En dan denk ik dat die oude bisschop uit de Romeinse kerk, aartsbisschop trouwens, uit Engeland, Anselmus van Canterbury, er meer van zag dan vele oppervlakkige christenen van vandaag. Toen hij tegen zijn leerling zei in een tweegesprek: gij hebt nog niet doorgrond hoe zwaar het gewicht van de zonde is. Dat oude woord zouden we vandaag in heel veel opzichten, bij heel veel boeken, bij heel veel toespraken, bij heel veel preken, in heel veel gesprekken kunnen herhalen. Gij hebt nog niet doorgrond hoe groot het gewicht van de zonde is. Want dat gewicht is zo groot dat geen mens voor de zonde kan betalen en zichzelf uit de zonde kan bevrijden. Maar dat er een volkomen zaligmaker nodig is. Gods eigen zoon. Bloed nodig was. Volbracht werk nodig was. En daarom niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Niet mijn godsdienst, niet mijn eigen gemaakt geloof. Gij kunt redden, gij alleen. Ziet u wat hier achter die vraag ligt? Achter de afwijzing ligt van de alverzoening en de algemene verzoening. Dat is niet een bekrompenheid zoals soms gezegd wordt. Niet orthodoxie. Maar hier gaat het om de eer van Christus en om het heil van de kerk. Niet alle mensen worden zalig, maar alleen die door een geloof wat hij schenkt, zijn werk is, in hem worden ingeplant. En dan moeten we daar ook nog even verder op dat laatste stuk van wat onze catechismus hier zegt ingaan. Alleen degene die door een waar geloof hem worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Diepe woorden. Het geloof dat door God gegeven geloof. Dat verenigt met Christus. Om het met de woorden van de catechismus te zeggen. Daardoor worden de gelovigen één plant met hem. Worden ze ingeënt of ingelijfd in Christus. Verenigd met hem. En dat is iets wat ook vanmorgen benadrukt mag worden. Het ware geloof ligt zich op Christus. En is iets wat de ziel met hem verenigt. En dan moet u altijd maar weer goed in de gaten houden. Dat wil zeggen dat wij van nature dus niet met Christus verenigd zijn. Maar buiten Christus staan. Zonder God. Buiten Christus. Geen hoop hebbende in de wereld. En dan leren al degenen die leren geloven iets van zien. De een meer misschien, de ander minder. De een langs deze weg, de ander onder die omstandigheden. Maar ieder die God vreest leert zien dat hij van nature buiten God en buiten Christus is. Dat ga je zien wanneer de geest ontdekkend in je leven werkt. Dat ga je zien wanneer je ontdekt dat we tegen God gezondigd hebben. Dan is die zonde maar niet een vlek op sommige van onze daden. dan is de zonde maar niet onvolmaaktheid waarmee je nu eenmaal moet leren leven, omdat die alle mensen eigen zou zijn. Nee, dan wordt de zonde zonde tegen God. En zonde tegen God betekent dat we Gods majesteit bedroeven en vertoornen. Hebben we daar iets van gezien in ons eigen leven? Dat wij Gods majesteit vertoornen door onze zondige daden. Door te doen wat Gods wet verbiedt. Door te komen op plaatsen waar de Heere van walgt. Hebben we gezien dat we God bedroeven door onze zonde? Wanneer we niet zijn die we behoren te zijn, zien we dat we door onze onbekeerlijkheid en door ons ongelovig hart de Heere bedroeven? Zien we dat we door onze eigen gerechtigheid de Heere bedroeven en vertoornen? Als dat werkelijkheid wordt, gemeente, dan gaan we in de stilte voor God buigen en onze zonde belijden. En erkennen dat we er buiten staan. Zoals Hosea dat het volk op de lippen legt. In die aangrijpende prediking aan het begin van het boek. Als Hosea op Gods bevel namen moet geven aan zijn kinderen. Hoe heten die kinderen dan? Wel, dan heet dat ene kind heet Lo-Ruhama, niet ontfermd. En het ander heet Lo-Ami, niet mijn volk. En daarin maakt de Heere zichtbaar dat het volk vanwege de zonde de ontfermingen verspeeld heeft. En niet meer waard is om het volk van de Heere genoemd te worden. Ze staan er buiten, buiten de ontfermingen en buiten, ja inderdaad ook buiten het volk van de Heere. Dan kom je buiten te staan. Door eigen schuld. Geen recht meer op Gods ontfermingen. Geen recht. Dat God ooit nog zou zeggen. Mijn zoon. Mijn dochter. Dat is net als die verloren zoon, weet u. Als hij terugkeert naar de vader. Dan komt hij als een buitenstaande. Dan zegt hij. Ik zal zeggen, vader, ik ben niet meer waard. Uw zoon genaamd te worden. Nou, dat is nou een onderdeel van de oprechte schuldbelijdenis. Dat je gaat belijden dat je er buiten staat. Dat je het niet verdiend hebt. Dat je buiten het volk van God staat. En buiten de ontfermingen. En het niet waard bent. Kijk aan waar dat beleefd wordt. Daar gaat de Heere laten zien dat er nu in Christus heil is. En dat er in Christus zaligheid is voor mensen die er buiten staan. Daar gaat u zien dat de Heere nu zondaren zalig wil maken. Niet omdat ze iets hebben, maar juist zoals ze zijn. In hun nood. In hun schuld. In hun doemwaardigheid. En dan wil hij zondaren met zijn zoon, de Heer Jezus Christus, verenigen. En die vereniging vindt plaats door wedergeboorte en geloof. Dan worden ze ingeplant, ingeënt, samengevoegd met die grote borg en zaligmaker. De Heere Jezus Christus. O, voor het kleine geloof. Voor het zwakke geloof. Kan dat vaak zo verborgen zijn. Zo donker, zo vol schaduwen. Maar waar geloof is. Hoe zwak. Hoe klein ook. Daar is een verloren zondaar. Door de genade van God ingeplant en ingevoegd in die grote wijnstok, de Heere Jezus Christus. Ja, maar zegt iemand, ik durf niet te zeggen dat ik geen geloof heb leren beoefenen. Er zijn toch momenten geweest dat, Dat de Heere tot mijn ziel heeft gesproken. En dat er... Ja, dat er dat geloof was. Ik hoop op zijn woord. Maar die vereniging met Christus, dat is voor mij persoonlijk zo'n verborgen iets. Zou het dan niet zo zijn dat juist dat uw hart moet aanvuren en aansporen, zoals de apostel Paulus dat ook doet? En de gemeenten ook opwekt. Och. Opdat ik hem kenne. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap zijns lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Juist als u, die toch geen vreemdeling bent van het werk van de genade, moet zeggen. Hierover ligt zo'n sluier, zo'n schaduw. Zou dat in uw hart niet het verlangen, de drang moeten bewerken om hem te mogen kennen en meer te mogen kennen. Want daarin wordt toch de koning verheerlijkt. Dat het geloof nu ten volle mag kennen. Wat het in hem bezit. Ten volle mag zien. Wat hij voor hen verworven heeft. Oh, dat betekent sterven aan onszelf. Maar leven in hem. Net zoals bij het inenten in een plant. In een boom, zeg maar. Die twijg die ingeënt wordt, pas klaargemaakt moet worden. Er moet wel wat afgesneden worden en afgeslepen worden. Zo moet ook bij allen die ingeënt worden in die wijnstok. In die olijfboom. Pas klaargemaakt worden. Maar als ze door het geloof met hem verenigd zijn, zullen ze graag alles verliezen om Christus te kennen. Alles verliezen om Christus over te houden. Want daar gaat het om. Hem te kennen. En het leven in hem te vinden. En waar nu die geloofsvereniging met hem zijn mag. In beginsel. Hoe zwak het leven van het geloof ook zijn kan. Daar is ook dat weten. Dat ze door het geloof als een weldaden gaan aannemen. En u moet u goed vasthouden. Dat is de orde van de schrift. Ingeplant zijn door het geloof. Door Gods genade. En van daaruit het aannemen van de weldaden. Tegenwoordig wordt het in allerlei kringen omgedraaid. Dan wordt er gezegd, je moet dit aannemen en dat aannemen. En als je dat dan aangenomen hebt, dan mag je geloven dat je ingeplant bent. Zo staat het niet in de catechismus. Eerst implanting. Dan aannemen. Zo staat het ook in het woord van God. Die heel bekende tekst uit het begin van het Johannesevangelie. Maar zovelen hem aangenomen hebben, daar hebt u hetzelfde woord. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar wat staat er in het volgende vers? Die niet uit den bloede, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Hoe kunnen we aannemen die weldaden van Christus? Alleen als we uit God geboren zijn. Alleen als we door het geloof ingeplant zijn. Ja, dan leert die grote koning, die de grote bewerker van het geloof is, dode zondaars harten leven. Dan leert hij harten uitgaan naar hem. Harten hem zoeken, schuld verslagen met betraande ogen. Dan leert hij hen ook alle heil en zaligheid zoeken in die ene Heere Jezus Christus. Kijk, en dan mag je door strijd heen in die Christus schatten gaan zien. Was dat een wonder als het evangelie openvalt en je de schatten, de weldaden van de Heere Jezus Christus mag gaan ontdekken. Als het licht van het woord en van de geest gaat vallen over wie hij is als profeet, als priester, als koning. Dat midden in onze blindheid en in onze dwaasheid hij het evangelie verkondigt, woorden des levens. Hij als priester verkondigd wordt. In zijn diepe lijdensgang, als het zweet uit zijn poriën geperst wordt, als hij hangt van God en mensen verlaten. Als hij als koning getekend wordt. Hij moet heersen. En hij zal heersen. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Of als dat voor het geloof open gaat. Dan gaat het geloof dat bewonderen. Maar het geloof is met het bewonderen van de weldaden niet tevreden. Het geloof gaat die weldaden ook omhelzen. Dat is het woord wat gebruikt wordt in de oude Latijnse vertaling van onze catechismus. En al zijn weldaden omhelzen. Dat betekent aan het hart drukken. Dat betekent zo aan het hart drukken dat je het nooit meer los wilt laten. En waar je iets gezien hebt, gemeente, in de weldaden van de Heere Jezus. Van die grote zaligmaker. Daar wil je het niet alleen bewonderen. Maar daar zou je het altijd wel aan je hart willen drukken. Hem als profeet te kennen. Die onderricht geeft midden in al de duisternis van mijn leven. Hem als priester te mogen kennen. In wie alleen vergeving en verzoening ligt. Koning. Die heerst. Ook heersen wil over die opborrelende en opbruisende zonden die wonen in mijn eigen hart. Zo. Kijk, daar leert Gods kerk iets van zien. Iets van bewonderen. Leert het omhelzen in het geloof. Hebben ze dat dan altijd? Is er altijd dat geloofszicht? Die geloofskennis, die geloofsomhelzing, ach nee, die is er alleen als het geloof leeft. Levend geloof bewondert en het levend geloof omhelst. Die is er alleen als ze weer met lege handen, bevlekte handen, schuldige handen, de toevlucht mogen nemen tot die grote koning, tot de troon der genade. Want lege handen worden met goederen vervuld. Bevlekte handen worden gereinigd. Zijn we zo bedelaars geworden aan de troon van Gods genade. Dat heeft Gods volk geleerd. En dat leren ze steeds meer. Om van gegeven goed te leven. Want alleen omdat het gegeven wordt, kunnen ze het aannemen. Kunnen ze het omhelzen. En wat een zegen. Om nu niets meer te worden voor God dan een arme bedelaar. Daaraan herken je nu het ware geloof. En die worden eeuwig zalig. Want die kunnen het zelf niet meer. Op hun eigen werken hebben ze de dood geschreven. Ze willen het zelf niet meer. Want ze beoefenen er iets van om te sterven aan hun eigen wil. Maar ze hoeven het zelf ook niet meer. Want met die lege hand van het geloof worden ze verenigd, getrokken naar hem. En leren ze in hem al hun heil, al hun zaligheid vinden. Als ze hun hart niet kunnen breken over de zonde. Bij hem is kracht om het hardste hart te breken. Als ze de weg niet meer zien, bij hem is wijsheid om ze de weg te wijzen. Als ze hun schuldenlast voor ogen zien, bergen die niet te overzien zijn, bij hem worden bergen vlak en zeeën droog. In hem is een volkomen zaligheid. En dat is nu het wezen van het oprechte geloof. Om door de genade van hem, als een arme bedelaar, als een onwaardige, aan zijn voeten te zitten. En bediend te worden uit hem. Met zijn weldaden. Dan mag je die weldaden aan het hart drukken. En dan geeft hij, die de bewerker van het geloof is, boven bidden, boven denken, aan zijn kerk, bedelend en arm in zichzelf. Wat is die man, die vrouw, die jongen, dat meisje gelukkig, die iets mag kennen van dat ware geloof. Wat ben je ongelukkig als je daar buiten staat. Dan kun je heel veel denken van jezelf of heel veel menen te bezitten. Maar je bent geestelijk, dodelijk arm. En als er niets verandert, de bekering, de wedergeboorte, het geloof uit zouden blijven, dan kom je om. En vandaar dat het woord van God ook vanmorgen zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Want in de weg van bekering en geloof zult ge zalig worden. Nu in beginsel en straks volkomen zult ge zalig worden door de vrije gunst, door een volkomen zaligmaker, Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt het die uw werk kroont. En dat is een werk waar wij buiten vallen. Leer ons dat, Heere, dat wij er buiten staan. Lo ami.
Lo Ruhama. Niet mijn volk. Niet ontfermd. Heren, wat zou het een wonder zijn als er vanmorgen jonge mensen of ouderen zouden zijn die zeggen, Heer, ik ben het niet waard dat u zou omzien naar mij. Niet waard om tot uw volk te behoren. En die toch de troon van uw genade niet los kunnen laten, maar smeken, o God, zie op mij een gunst van boven. Heren, leer ons dat maar. Dat we nooit, of we misschien zalig worden, nooit door eigen werken, maar dat het gegeven goed is, een wonder is. En dat dat wonder nu alleen te verkrijgen is, maar zo ruim te verkrijgen is bij die ene zaligmaker die het geloof werkt en onderhoudt en tot het einde toe in stand houdt. O grote zaligmaker, Heere Jezus Christus, werkt dat geloof in de harten van ons en onze kinderen. En waar ge dat geloof gewerkt hebt, sterk het op dat uw volk steeds meer gaat zien van het geheim van die vereniging met u. En gaat ontdekken van die weldaden van u. Die weldaden gaat ontvangen en het hart gaat drukken. Bedien uw kerk, Heren. En wil u geven dat er steeds meer verlangen in het hart mag zijn om u te kennen en meer te leren kennen. Want het kennen van u, o koning der koningen, o priester, o profeet, dat is het eeuwige leven. Heb dank, Heren, dat u ons deze morgen hebt door willen helpen en sterken. Zegen het woord. Wil u het toepassen aan onze harten? We vragen dat in de vergeving van al onze zonden en in dankzegging voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het zevende vers, is onze slotzang. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.